Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Genade. Ook voor de niet-Joden. Ik hoop dat je weer zin hebt om in de Romeinenbrief te duiken. We bekijken deze prachtige tekst door vier verschillende brillen. De historische bril. Wat speelde er in de Romeinse cultuur? Hoe dachten de mensen? Wat waren specifieke gebeurtenissen waar de eerste lezers en luisteraars van deze brief mee te maken hadden? Dan als tweede, de literaire bril. Hoe probeert Paulus zijn punt duidelijk te maken? En welke verbanden legt hij met andere gedeeltes uit de Bijbel? Als derde, de Jezusbril. Wat zegt Paulus over Jezus en wat hij voor ons heeft gedaan? En als vierde, de levenslesbril. Hoe passen we deze brief toe in ons eigen leven? In de laatste overdenkingen hebben we het vooral gehad over de zwakke mensen. We zagen dat Paulus' betoog best ingewikkeld was, omdat hij veel teruggrijpt op het Oude Testament en een manier van denken die niet de onze is. Maar halverwege hoofdstuk 11 moet Phoebe, de vrouw die de brief in de kerken voordroeg, haar hoofd van de zwakke naar de sterke mensen hebben gekeerd. Want plotseling spreekt Paulus hen via haar rechtstreeks aan. De sterken waren dus voornamelijk niet-Joden. Zij hadden belangrijke posities in de Romeinse samenleving. Ze hadden geld, status en invloed. Tegelijkertijd ervoeren zij juist vrijheid in Christus. Ze keken neer op de zwakkere mensen, omdat die onmachtig waren en zich zo krampachtig aan Gods wet vasthielden. De sterke mensen deden hun Joodse geloofsgenoten zelfs pijn door bijvoorbeeld in hun bijzijn dingen te eten die God in het Oude Testament had verboden. Hoe zou deze groep mensen, de sterken dus, hebben geluisterd naar Paulus' uitleg over de positie van Israël en over het deel van Israël dat is overgebleven? Het moet in hun oren hebben geklonken als het Paulus hun gelijk gaf in hun discussies met de zwakken. Doordat wij aan het eind van de brief zijn begonnen, hebben we al gezien dat Paulus de sterke mensen wel degelijk op deze houding aanspreekt. Hij zegt dat ze met veel meer gevoel met hun Joodse broeders en zusters moeten omgaan. Er is geen plaats voor hoogmoed. Dat begint al met het gedeelte dat we nu gaan lezen. Nog even als herinnering, in het gedeelte hiervoor heeft Paulus de zwakke mensen zowel troost als een waarschuwing gegeven. De troost dat God hen niet in de steek heeft gelaten en de waarschuwing dat ze hun redding niet kunnen verdienen. Ze zijn afhankelijk van Gods genade. En dan zegt Paulus, en we lezen dit in Romeinen 11, de versen 11 tot en met 36, vanuit de eigentijdse Bijbelvertaling. Dan zegt Paulus dus, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld omdat zij wel moesten vallen? Beslist niet. Maar door hun struikelen kwam het leven tot de volken, opdat zij jaloers zouden worden. Als hun struikelen rijkdom voor de wereld betekenen en hun veroordeling rijkdom voor de volken, hoeveel te meer dan hun volheid? Want ik spreek tot jullie, o volken, ik die de apostel van de volken ben, opdat ik mijn bediening in ere houd. Misschien kan ik mijn volksgenoten jaloers maken en sommigen van hen redden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat zal hun bekering dan anders zijn dan leven uit het verblijf van de doden? Als de eerste vrucht heilig is, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als sommige van de takken afgesneden zijn en jij als een wilde olijf in hun plaats geënt bent en deel gekregen hebt aan de wortels en aan de vettigheid van de olijfboom, beroem je dan niet tegen de takken. Want als jij je beroemt, weet dan dat niet jij de wortel draagt, maar de wortel jou. Misschien zul je zeggen, takken zijn afgesneden, opdat ik in hun plaats zou worden geënt. Jawel, om hun ongeloof werden zij afgesneden en jij nam hun plaats in door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want als God de oorspronkelijke takken niet gespaard heeft, zal hij ook jou niet sparen. Let dan op de vriendelijkheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, maar vriendelijkheid over jou als in zijn vriendelijkheid blijft. Maar zo niet, dan zul je ook gesnoeid worden. En ook zij zullen geënt worden als zij niet bij hun ongeloof blijven, want God kan hen opnieuw enten. Want als jij, die van oorsprong van een wilde olijfboom bent, vervolgens echter gesnoeid en tegen je oorsprong in op de goede olijfboom geënt bent, hoeveel makkelijker zullen zij dan geënt worden op de olijfboom die met hun eigen oorsprong overeenstemt. Want ik wil, mijn broeders, dat jullie dit geheimenis kennen, opdat jullie niet van jezelf denken wijs te zijn, namelijk dit, dat er voor een korte tijd een blindheid van hart over Israël gekomen is, totdat de volheid van de volken zal binnengaan en dan zal heel Israël tot leven komen, zoals geschreven staat. Uit Sion zal de verlosser komen en hij zal de ongerechtigheid van Jacob wegdoen. Dan zullen zij deel hebben aan het verbond dat van mij komt, wanneer ik hun zonde vergeven zal hebben. Wat het evangelie betreft, zijn zij vijanden vanwege jullie. Maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want God verandert zijn genadegaven en zijn roeping niet. Want, zoals jullie vroeger ook ongehoorzaam aan God waren, maar nu ontferming verkregen hebben door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam ten opzichte van de ontferming die over jullie gekomen is, opdat er ook ontferming over hen zou komen. Want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij zich over allen zou ontfermen. O, diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God. Geen mens kan zijn oordelen doorgronden en zijn wegen nagaan. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven om het daarna weer van hem terug te ontvangen? Want alles is uit hem en alles is in hem en alle dingen zijn door hem. Aan hem komen de lofprijzingen en de zegeningen toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover deze Bijbeltekst. Wat doet Paulus in dit gedeelte? Heel in het kort en ook wat versimpeld. Israëls ongehoorzaamheid leidt ertoe dat ook niet-Joden gered kunnen worden. Dat geeft deze niet-Joden niet het recht om op de Joden neer te kijken, want ieder mens is afhankelijk van Gods genade. De heidenen dus net zo goed. Zij moeten beseffen dat als God de ontrouwe Israëlieten afsnijdt, hij dit ook met ontrouwe heidenen kan doen. Er is dus geen enkele reden voor hoogmoed. Dat is de kern van Paulus' boodschap. Maar hij gaat nog wel iets verder. Om te beginnen zegt hij, zijn zij soms gestruikeld omdat zij wel moesten vallen? Beslist niet. Maar door hun struikelen kwam het leven tot de volken opdat zij jaloers zouden worden. Het is dus niet zo dat God Israël het pootje heeft gehaakt. Hij wilde niet dat Israël ontrouw zou worden. Sterker nog, nadat God Israël uit Egypte had bevrijd, sloot hij een overeenkomst met hen. De Heer beloofde Israëls God te zijn en Israël zou een koninkrijk van priesters vormen. Het doel van de overeenkomst was om de hele wereld te zegenen. Als Israël trouw was gebleven en zich aan Gods wet had gehouden, dan had het land gebloeid op een manier die nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is voorgekomen. Het gevolg? De andere volken zouden jaloers op Israël worden en vragen om ook zo gezegend te worden. Ze zouden zich bij God en zijn uitverkoren volk willen aansluiten. Als je het Oude Testament kent, dan weet je dat het anders is gelopen. Israël keerde zich keer op keer van God af. Maar dan verschijnt Jezus op het toneel. Als je de module over het boek Lucas hebt gevolgd, dan weet je dat Jezus in zijn evangelie wordt getypeerd als het nieuwe Israël. Hij is wel trouw. Hij vervult de wet wel. Hij zorgt ervoor dat mensen zich wel bij God willen aansluiten. En hier in Romeinen schrijft Paulus dat mensen uit andere volken niet alleen tot geloof komen met het doel om hen te redden, maar ook zodat Israël jaloers wordt. Dit is dus de omgekeerde wereld. Israël moest de andere volken jaloers maken. Maar nu moeten de andere volken de Israëlieten juist jaloers maken. God wil hen dus behouden. Paulus laat duidelijk merken dat de groep van de sterke mensen dus niet moet neerkijken op hun Joodse broeders en zusters die ook lid van de huiskerken zijn. Sterker nog, ze moeten zich niet verheven voelen boven het volk Israël. Hij gebruikt twee vormen van beeldspraak om duidelijk te maken waarom niet. Als eerste heeft hij het over vruchten en over deeg en als tweede over een olijfboom met wortels en takken. Waar de vruchten en deeg precies symbool voor staan en wat de olijfboom, de wortels en takken precies betekenen, is niet helemaal duidelijk. De olijfboom staat in de Bijbel meestal symbool voor Israël en dan vooral voor de religieuze kant van Israël. De sterken, de niet-Joden dus, zijn op deze boom geënt, terwijl veel Israëlieten, maar niet allemaal, van de boom zijn afgesneden. Oftewel, God heeft geen nieuwe boom geplant. Er is geen vervanger gekomen van Israël. Mensen die zeggen dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, zitten er dus naast. Als God niet-Joden als het ware aan de olijfboom bevestigt, dan worden ze dus eigenlijk opgenomen in het volk Israël. Op dezelfde manier kun je stellen dat Joden die Christus afwijzen niet langer bij Israël horen. Hier maakt de Bijbel dus een onderscheid tussen Israël naar het vlees en Israël naar het geloof. Je bent een lichamelijk Israëliet als je een bloedverwant bent van aartsvader Jacob en je bent een geestelijk Israëliet als je in Jezus gelooft. Ik realiseer me dat hier in de christelijke wereld heel verschillend over wordt gedacht. Laten we hier dus niet te lang bij blijven hangen. Waar het om gaat, is dat Paulus tegen de sterke mensen zegt dat zij genade net zo hard nodig hebben als de Joden. Aan het slot van dit gedeelte verklapt Paulus nog een geheim. Als God de niet-Joden kan redden door geloof, hoeveel te meer kan hij en zal hij Israël dan wel niet redden? Maar dat kan alleen als de Israëlieten massaal tot bekering komen. Want iedereen heeft geloof in Jezus nodig, ook de afstammelingen van Abraham. Het mysterie dat Paulus hier dus onthult, is dat Israël tijdelijk blind is voor de geestelijke waarheid. Er zal een tijd komen dat de Israëlieten van die tijd massaal tot geloof zullen komen. Hoe en wanneer? Dat vertelt de Bijbel niet exact. Het heeft niet zoveel zin om hier allerlei theorieën over aan te halen, vind ik. De weg ernaartoe weten we niet, maar op een dag zullen veel Israëlieten zich weer op God richten en zijn aanbod van genade met geloof beantwoorden. En wat betekent dit voor ons? Ik hoop dat deze lange uitleg van Paulus je ontzag en liefde voor God vergroot. Hij heeft ons uit genade op de olijfboom geënt. Hij maakt ons onderdeel van de beloftes die hij deed aan Adam en Eva, aan Noach, aan Abraham en zijn nakomelingen. Hij heeft Israël niet losgelaten. Ze zijn gestruikeld over Jezus, maar dat is tijdelijk. Er zal een tijd komen dat Israël tot inkeer komt. Wij geloven nu al in Jezus. We hoeven niet te werken voor die genade, maar we moeten wel trouw zijn. Bovendien mogen we Jezus dienen en zo de genade van God delen met onze medemensen. In de hoop en verwachting dat ook veel Israëlieten jaloers zullen worden en zich tot Jezus zullen keren. Tot zover de overdenking van vandaag. Deel je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.